Goed, dan ga ik vandaag of vanavond eigenlijk het praatje dat ik, of de lezing als je dat zo wil, die ik gehouden heb op de retraite van Wees Waanzinnig in mei van, of over Rumi en Metta, die ga ik vanavond hernemen. Rumi, ik ga niet zo heel veel zeggen over Rumi, dat is een Soefi mysticus uit de 13e eeuw. En daar stop ik. Allee, ik bedoel. Eigenlijk voor vanavond is het niet echt van belang om daar veel meer over te weten. Want het is voornamelijk over metta, over de universele onvoorwaardelijke liefde dat ik ga spreken. En Rumi is daar eigenlijk een soort belichaming van, kun je zeggen, in zijn spirituele traditie. Dus verder eigenlijk is het niet echt nodig om heel veel achtergrond te hebben over Rumi zelf. Goed. Een hele tijd geleden schreef ik het volgende. Laat mij rustig, zacht als in een baarmoeder, blijven in dit bed, me heerlijk uitstrekken, verdoofd zwerven in een slaperige roes, waarin ik het leven snoei van alle doornen en scheefgroeiende takken, van alle knoesten en knobbels, waarin ik het ongrijpbare met klompen van handen wil vastnemen, bladeren aan de takken van bomen wil spijkeren, of tot het stromende water bid dat het bevriest. Als ik dan mijn ogen nogmaals open, kleed ik mijn hart met handschoenen en laarzen, regenvest en paraplu, met dikke truien en winterkousen, en als het kan met wat thermisch ondergoed, in de hoop dat vandaag het leven wellicht zal aanbellen, maar misschien deze keer op de stoep zal blijven staan. Ik ga eerst een keer dat insectje hier wegblazen, niet verlassen. Ik heb dit wel meer, dat ik eigenlijk het liefst van al het leven op de stoep laat staan. En sowieso het leven belt aan, daar kan ik niet van uit. Dat zou ik misschien soms ook liever hebben, dat het niet aanbelt. Maar het leven belt sowieso aan. En in op geregelde tijdstippen doe ik voorzichtig de voordeur open en heb ik eigenlijk liever dat het leven op de stoep blijft staan. Ik wil het leven niet, toch niet in zijn volheid. Ik wil de scheefgroeiende takken niet, ik wil de doornen niet, ik wil de knoesten en de knobbels niet. Ik wil wel de aangename dingen en de mooie blauwe lucht en het kabbelende water en dergelijke meer, dat wil ik wel. Maar op die manier is het natuurlijk zo dat ik de volheid van het leven gewoonweg niet wil. Ik wil slechts een deeltje. En ik verkies meer dan eens om in een teruggetrokken, slaperige roes te leven, in plaats van wijd open en wakker. Ik ben bang van pijn en ik ben bang van angst en ik ben bang om mensen die ik graag zie te verliezen. Maar ik ben niet bang om hierover en over nog veel meer een oordeel te hebben en een scherpe mening. Het begint al met wanneer ik eenvoudig op mijn meditatiebankje ga zitten, dat ik oordeel van, ja, mijn adem is te kort of mijn adem is te lang, enzovoort enzovoort. En ik kan bijvoorbeeld ook als boeddhist vinden dat ik helemaal niet gestresseerd ben, terwijl, wel, ik ben nu het levend bewijs van het tegendeel eigenlijk. Dus een boeddhist kan ook gestrest zijn. Maar dat zijn zo van die oordelen en ideeën die je hebt en waar je dan aan gaat vasthouden. Of dat je als boeddhist na jarenlange dharma-beoefening volgens inzicht moet leven. Dat is ook nog één. Maar dat zijn dus dingen die ik soms doe, maar soms ook niet doe. Of ik vind dat die of die persoon zich nu maar eindelijk eens moet gaan aanpassen aan wat ik wil. Of ja, iets van dat, of iets van die strekking. Dus eigenlijk sta ik meer dan eens met mijn aangeklede hart, noem ik dat maar, in een denderende waterval van oordelen. En het is onder andere Rumi die mij daar met een glimlach leert naar kijken. Want Rumi heeft het ook heel erg liefdevol over het mens zijn. En over alles wat er is in de mens. En dat voelt ook gewoon heel erg relaxed om mens te zijn op die manier. Hij schrijft ook heel vaak, vandaag kom ik met een glimlach. En dat is iets wat je bijvoorbeeld geregelde keer kan zeggen tegen jezelf als je weer bezig bent met oordelen over weet ik veel wat allemaal, of dat je een aantal dingen in jezelf ziet, dat je eigenlijk gewoonweg dat vers herhaalt, of dat citaat van Rumi. Vandaag kom ik met een glimlach. Ik ben een beoefenaar van metta en ik ben een beoefenaar van gewaarzijn. En ik oefen en ik val en ik faal. Maar ik ga ook vooruit en ik kan dit alles doen. En ik zeg, ik kan dit alles doen, want eigenlijk is het een keuze. Ik kan dit alles doen met een glimlach. En ik blijf oefenen. En ik lees Rumi nu en dan. En ik meen iets van Rumi te kunnen gebruiken in mijn eigen leerproces. Nu, laat het duidelijk zijn, Rumi is een moslim. Ik bedoel, een soefi, mysticus. Dus dat is een verschil met wat wij hier doen als boeddhist, als dharma-beoefenaars. Hij heeft dus ook zijn eigen taal. Hij spreekt bijvoorbeeld over de geliefde. En daarmee bedoelt hij dan Allah of God. Hij spreekt over de ziel. Dat zijn termen die wij in ons boeddhistisch kader natuurlijk niet gebruiken en niet nodig hebben in feite. Maar daar gaan we het nu niet over hebben, want in feite wat betreft de liefde en de metta, dat doet er eigenlijk niet toe. Doorheen de taal die Rumi gebruikt in zijn poëzie en in zijn proza, zie je duidelijk dat hij de taal spreekt van eenheid en verbondenheid en van die universele onvoorwaardelijke liefde. En daar gaat het gewoonweg over. Er zijn trouwens nog meerdere mensen die daarover schrijven natuurlijk. Franciscus van Assisi is daar één voorbeeld van. Maar ook in ons Karaniya Metta, enfin ons in het Karaniya Metta Sutta uit de boeddhistische traditie, zie je daar ook genoeg voorbeelden van. En om één voorbeeld te geven, de broeders van Franciscus en de zusters van Clara hebben bijvoorbeeld het volgende opgeschreven in een kapel in Bourgogne. Mogen iedere mens, zelfs de meest ontluisterde en ontrechte, in de blik waarmee wij hem of haar aanzien, kunnen ontdekken dat hij of zij uniek is en waard om bemind te worden. Alleen het geven en ontvangen van liefde kan de mens doen leven en groeien. Alleen het geven en ontvangen van liefde kan de mens doen leven en groeien. Of zoals het in het Karaniya Metta Sutta gezegd wordt, zoals een moeder haar eigen zoon met haar leven zou beschermen, zo mogen men tegenover alle wezens een onbegrensde geest ontplooien en liefde tegenover de hele wereld. Dus dat is wat we Maitri of Metta noemen, die universele, onvoorwaardelijke, niet oordelende liefde. En volgens mij is Rumi zeer sterk hierin, in het liefdevol kijken naar alles wat ik daarnet zei, ook alles wat in een mens aanwezig is. Als we straks in de meditatieruimte gaan, ga ik het gedicht De Herberg gebruiken. Het is een vrij bekend gedicht van Rumi. Maar daarin beschrijft hij eigenlijk in feite alles wat in een mens kan voorkomen, namelijk vreugde of depressie of benauwdheid of venijn, noem maar op, dat je dat eigenlijk kan ontmoeten. En bij Rumi is het ook heel erg van belang dat je die ontmoeting eigenlijk aangaat. Het is aangaan. Het is gewoonweg alles aangaan wat in je is. Daar is Rumi zeer sterk in dat beschrijven. En, maar dat ga ik dan in de meditatieruimte wel voorlezen. Dat gaan we dan eigenlijk gebruiken om te zitten in metta, zou je het kunnen noemen. Dus alles wat je in jezelf ziet, alles wat in jou leeft, kun je als gasten beschouwen. En Rumi zegt, ontvang ze dan ook gastvrij. Zelfs al zijn ze in staat, zoals verdriet bijvoorbeeld, om je huisraad kort en klein te slaan. Het is natuurlijk in onze middens ondertussen een huizenhoog cliché, maar het is zo dat als je niet in staat bent om liefdevol of in liefdevol gewaarzijn naar jezelf te kijken of met jezelf om te gaan, dat je ook niet echt in staat zal zijn om liefdevol en in gewaarzijn met anderen om te gaan. De vraag is natuurlijk, of de kwestie is natuurlijk, hoe doe je dat? Wel, metta gaat over hoe het is. Ik zou eigenlijk even goed kunnen zeggen, gewaarzijn gaat over hoe het is. Maar goed, ik heb het nu over metta en eigenlijk gaat het over hetzelfde. Het gaat over hoe het is en een heel belangrijke, in ieder geval voor mij en misschien ook voor jullie, het gaat niet over hoe het zou moeten zijn. Dat is dus eigenlijk heel eenvoudig. Maar ik vergeet het haast elk ogenblik, elk moment. Want de opinies over hoe het zou moeten zijn, die verblinden mij in snel tempo. En metta gaat over hier en nu, over starten waar je nu bent, hoe je er nu bij zit en loopt en daar de nodige aandacht voor hebben. Dus met andere woorden, als je je wat verward voelt, dan voel je je wat verward. Het is in eerste instantie van heel groot belang om daar met open armen als het ware naartoe te gaan en dat liefdevol te bekijken. Als het er zit, dan zit het er. Het heeft geen zin om dat weg te willen. Maar ik doe het natuurlijk wel. Ik bedoel, ik heb heel graag dat dat wel weg is. Want ik ben niet graag verward. Ik ben niet graag, weet ik veel, dingen die mij ongemakkelijk maken en zo verder. Dus als ik op die manier weer te werk ga met mij verzetten en het niet willen, dan kom ik eigenlijk weer in het straatje terecht waar ik het in het begin over had. Dat ik eigenlijk de scheefgroeiende takken en de knoesten en de knobbels en de doornen enzovoort niet wil. Dus dan wil ik eigenlijk maar weer een leven dat keurig afgestoft en netjes gesnoeid is. Nu, dat ik dit zo doe, ik denk dat dat dagelijks gebeurt, meerdere keren zelf, en ik denk dat jullie het ook doen. Dus ik ben niet alleen. Het is gewoon een diep menselijke neiging. De kunst is waarschijnlijk dat we daar eigenlijk niet bang of beschaamd over hoeven te zijn dat we dat doen. Het is gewoon een deel van wie we nu zijn, voorlopig. En het is mogelijk om het met een liefdevolle glimlach te bekijken. En daar is eigenlijk ook weer opnieuw dat vers van Rumi. Vandaag kom ik met een glimlach. Of ontmoet gewoon de gasten in jouw herberg van het mens zijn. Bij de voordeur en laat ze binnen. Laat ze niet op de stoep staan. Het maakt deel uit van een leerproces. We zijn aan het groeien en op die groei, wel, groeien heeft tijd nodig. En op die groei staat er geen vervaldatum. Het is eigenlijk al voldoende om in het proces te gaan en daartoe bereid te zijn. Een tijd geleden toen ik aan het mediteren was, gebeurde het volgende. En aangezien het nu opgenomen wordt, ga ik die persoon niet specificeren. Enfin, dat, niet dat het er veel toe doet, maar die persoon waar ik het nu ga over hebben, zodat mij niet in dank afnemen. Dus het gaat over een persoon die ik heel graag zie, maar die het soms moeilijk heeft de laatste tijd. Nee, nee, nee. Ik kijk. Nee, hier zie je niet. Enfin, die persoon heeft het dus soms bij momenten heel erg moeilijk en ik zat daar bezorgd te wezen in mijn meditatie over die mens. En ik zag dat ik eigenlijk bezig was met allerlei blokkades opwerpen, want ik voelde mij bezorgd en niet alleen voelde ik mij bezorgd, ik was ook bang. Ik was angstig dat die mens het moeilijk had in het leven. En om te vermijden dat ik eigenlijk heel erg rechtstreeks in verband of in contact zou staan of ging staan met die angst, begon ik allerlei blokkeringen op te werpen. Zo van, oh, het komt allemaal wel goed. Dat is één ervan die we vaak gebruiken. Of het is normaal dat een mens eens moeilijkheden heeft in zijn leven. Enzovoort. Eigenlijk allerlei constructies die ik maakte om maar niet die angst te moeten voelen die er gewoonweg zat. Dus ik was bezig met grenzen opwerpen, blokkeringen opwerpen, hindernissen opwerpen. Ik voelde een angst en was daar bang voor. Het is dus zo dat ik mijn energie eigenlijk richtte op het verzet, op het niet willen van de angst. Terwijl je ook tegelijkertijd, of het is te zeggen anderzijds, je energie kan richten op het niet meer verzetten. Maar het laten zijn van de dingen, er ruimte aan geven. En op een gegeven moment in die meditatie kon ik er ook ruimte aan geven en voelde ik letterlijk mij lichter worden eigenlijk. Dat er ruimte kwam. Trouwens vanmorgen, ik zit al een tijd zo met de gedachte van ik ben boeddhist dus ik heb geen stress. Enfin, dat is dus de laatste maanden ferm doorprikt. Maar vanmorgen ook dacht ik eigenlijk ook nog van ik moet nog veel meer stoppen dan dat ik nu doe. En terwijl ik dat dacht, voelde ik mij eigenlijk ook lichter worden. En ik dacht, ja, oké, ik ben eigenlijk ook bang om te stoppen. Allee, ik denk, enfin, dat is nu maar gewoon eens een voorbeeld ook alweer, van angst. En wanneer je er naartoe kan gaan in liefde en in acceptatie en het ruimer maken, er ruimte aan geven, dan wordt het eigenlijk ook gewoon lichter. Want het is eigenlijk ook niet echt moeilijk om je voor te stellen dat je zelf ergens opgesloten zit in een kerker, donker, vochtig, zonder zonlicht. En dat dan na dagen of weken of maanden of zelfs jaren die kerkerdeur opengesmeten wordt en dat het zonlicht binnenkomt en dat je die warmte voelt van dat zonlicht en dat je gezien wordt en dat je gestreeld wordt en omarmd wordt. Dus ik denk niet dat er veel verbeelding nodig is om te beseffen dat dat eigenlijk gewoon echt deugd kan doen. En wat betreft die ene meditatie waar ik het nu over had, ik voelde als het ware de blijheid van de angst, omdat die angst gezien werd. En dat maakt het dan ook gewoon veel, veel lichter. Dus het is ook zo dat je eigenlijk niet echt specifiek veel moet doen met die angst, of dat je daar in moet meegaan of zo. Het is vooral de kwestie dat je de angst durft te zien in liefdevolheid. Aan het feit dus dat er angst is. Vandaar ook dat ik net zei, metta gaat over wat er is en daar naartoe gaan. Wel, als we dat kunnen, en ik geloof echt diepgaand dat iedereen dit kan, allen die hier zitten en iedereen hier buiten, wij kunnen dit. En wij kunnen ons gestaag meer en meer overgeven aan het leven zoals het is. En dan hoeft het leven niet enkel maar meer mooi of aangenaam te zijn. Dan mag het leven ook al eens pijn doen en dan mag ik ook al eens verdrietig zijn. En dan kan ik zelfs ook al eens ervaren dat het leven op die manier, wanneer er pijnlijke momenten zijn of verdrietige momenten, dat intense schoonheid in zich draagt. Dan leren we evengoed dat wij als boeddhist zeker niet altijd moeten denken dat we een goede tijd moeten hebben. Dat we het nooit eens lastig mogen hebben. Ik hoef echt niet beschaamd te zijn als ik de dharma beoefen, dat ik het soms best lastig kan hebben. Want ja, als je aan jezelf wil werken bijvoorbeeld, is dat in mijn geval in ieder geval ferm lastig bij momenten. Maar Rumi heeft het in dat verband ook over de volheid van het leven en over zowel de mooie kanten, het stromende, kabbelende water, de blauwe lucht enzovoort, maar ook over de scheefgegroeide takken en doornen. En hij zegt, er is niets wat liefde niet is. Dus eigenlijk gaat het er ook gewoon over dat je overal, wanneer je in de liefde woont, dat je je eigenlijk geen zorgen hoeft te maken, ook al is het moeilijk en pijnlijk. Maar wanneer je liefde in je voelt, ja, wat is het probleem dan? Enfin, er zijn genoeg problemen waarschijnlijk, maar bedoel, als je dat echt voelt, dan doet het er niet veel toe dat het moeilijk is ook. Dan draag je dat gewoon ook. Door met deze liefdevolle blik dan in jezelf te gaan kijken, en nogmaals, dat is dus een proces, beschouw het dus ook als een proces. En dus met metta te zien wat er allemaal in ons leeft en aanwezig is, dan gaan we eigenlijk ook meer en meer een onbegrensde ruimte in. Precies omdat er als het ware grenzen wegvallen. We moeten geen blokkeringen of blokkades of hindernissen meer opwerpen, want alles mag er zijn. Er is niets meer dat zich hoeft te verstoppen voor onze oordelende blik of onze scherpe arendsogen. Het mag er gewoon zijn. Dus we gaan eigenlijk meer en meer in een, ja, noem het dan een ruimte of weet ik veel hoe je het kan noemen, een ruimte waar alles vloeit en stroomt. En waar er meer en meer een ervaring groeit van eenheid, van verbondenheid met alles wat leeft, met elk levend wezen. En dan ben je eigenlijk ook leeg, zoals we dat in de boeddhistische traditie gebruiken, in de boeddhistische zin. Leeg in de zin van dat er geen vaste identiteit meer is. Dat er niets meer gefixeerd wordt. Of zoals Rumi het zegt, dan op zijn manier, wees iedereen. En als je zoveel bent, ben je leeg. Nu is echt ook, en dat is even terzijde, wees iedereen in plaats van dat je druk bent met iedereen. Wel, dat is ook een goeie, maar dat is een andere kwestie, daar gaan we nu niet verder op in. Nu, Sangharakshita heeft het er ook over in zijn gedichten, of in een van zijn gedichten al, tenminste. En hij schrijft, metta is het soort liefde dat ontspringt uit de leegte wanneer jij er niet bent. Dus, metta is het soort liefde dat ontspringt uit de leegte wanneer jij er niet bent. Een vrijelijk stromende liefde waarin niets gefixeerd wordt, niets gevraagd, niets verlangt. En wat het ook aanraakt, het zet een wonderlijke transformatie in gang. Of om het met Rumi opnieuw te zeggen, een waanzinnige transformatie. Rumi vraagt ook in een van zijn gedichten om waanzinnig te zijn. Om die waanzinnige liefde in je te voelen. Een liefde die iedereen in zich heeft, of in ieder geval er contact mee kan maken, die in ons woont en waar we ons kunnen aan overgeven. Een liefde die lief heeft en geen condities stelt. Maar natuurlijk, daar moet je wel goed gek voor zijn om je over te geven aan zo'n liefde, want wij kennen de meer wereldse liefde, de gemiddelde liefde, of hoe je ze ook moet noemen, de liefde van onze geconditioneerde geest, die de wereld mooi overzichtelijk maakt en in hokjes opdeelt en liefst ook in een pakje met een strikje rond en oplossingen aanbiedt en weet ik veel wat allemaal. Maar zo werkt de werkelijkheid niet. Jammer genoeg misschien, maar zo werkt het gewoon niet. Zoals onze geconditioneerde geest normaal gezien werkt, is het een geest die het kwetsbare vermijdt, die het onbekende vermijdt, die het onzekere vermijdt. Terwijl die waanzinnige liefde een wijd open, wakkere liefde is, die al die dingen eigenlijk omarmt en er gewoonweg een ontmoeting mee regelt, om het zo te zeggen, die het aangaat. Dus Rumi vraagt ons om waanzinnig te zijn, om dat zekere, voorspelbare en bekende achter ons te laten en, zoals hij het dan formuleert, om huis en haard aan de verstandigen over te laten. Het is niet dat je nu huis en haard als meteen achter u moet laten of weg moet gaan of iets dergelijks. Het is gewoon een illustratie of een beeld die hij gebruikt om aan te tonen dat wij meer dan eens eigenlijk het leven naar onze hand willen zetten en controleren. Eigenlijk vraagt Rumi ons niet alleen om waanzinnig te zijn, maar tegelijkertijd om perplex te zijn of perplex te staan. En de waarde in te zien van het perplex zijn, van het niet weten gewoonweg, van, ja, van daar te staan met open mond en te zeggen van ja, wat kan ik nu doen? Maar je kan dan ook altijd bedenken, als je de liefde hebt, ja, dan ontvouwt zich wel wat je kan doen. Dus het perplex staan, de waarde daarvan inzien, van het niet weten, van het laten zijn, zonder een oplossing te verlangen. Want wij verlangen heel vaak oplossingen om onze angst eigenlijk onder controle te krijgen. Zoals ons verstand wel wil natuurlijk. Dus wees waanzinnig, wees perplex, zegt Rumi. Want hij vergelijkt ons ook als zijn de mensen die zich in een keuken bevinden, vol heerlijke gerechten, maar die genoegen nemen met een kopje lauw water. En dat kopje lauw water is dan onze controleneiging en de neiging van onze geconditioneerde geest ook om de wereld, de werkelijkheid naar onze hand te zetten. Hij komt dus eigenlijk in aanraking in zijn gedichten op die manier met die grote liefde, met die Maha Maitri, zoals dat ook genoemd werd. En zoals ze bijvoorbeeld ook in de Vimalakirti Nirdesha Sutra beschreven wordt, dat is een Mahayana Sutra. En ze wordt daar onder andere als volgt beschreven: de liefde die werkelijk een toevlucht is voor levende wezens. De liefde die sereen en vredevol is, want vrij van alle grijpen. De liefde die niet koortsachtig is, want ontdaan van alle krampachtig begeren. De liefde die overeenstemt met de werkelijkheid, omdat ze gelijkmoedig is in het verleden, heden en toekomst. De liefde die zonder conflict is, want vrij van het geweld van krampachtig begeren. De liefde die niet dualistisch is, omdat ze zich nog met het externe, nog met het interne inlaat. De liefde die onverstoorbaar is, want volkomen ultiem. En zo gaat dat nog een eindje verder, maar dat is al voldoende natuurlijk. Dus als je je inlaat met een dergelijke liefde, dan moet je goed zot zijn. Want het is veel veiliger om mijn verstand te gebruiken en te zorgen dat ik alles onder controle heb. Hoewel dat onmogelijk is, maar toch zorg ik ervoor. Want anders, waar eindigt het? Nu, het is echter ook tegelijkertijd zo, als je het leven in zijn volheid wil ontmoeten, dan kan je niet aan de kant blijven staan. En als je voor toevlucht wil gaan, kan je ook niet aan de kant blijven staan. En ook als je de liefde wil ontmoeten, kan je ook niet aan de kant blijven staan. Dus, zoals Rumi het dan zegt, en daarmee ga ik afsluiten. Als je de aarde niet bewerkt, dan wordt ze zo hard dat niets meer erin zal groeien. Bewerk de aarde van jezelf. Begin eraan. Vraag jezelf niet af wat er precies gaat gebeuren. Doe het gewoon. En je zal de voordelen zien. Waar je ook bent, wat je ook doet, wees verliefd op de liefde, op de metta. Voilà, dat is het. We kunnen even wat thee drinken en misschien als er vragen zijn. En straks kunnen we dan gaan mediteren volgens het principe van het gedicht De Herberg. Dus. Oké. Okay.